Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte. En vandaag praten we met Lotte en Robert over de geboorte van hun dochter Roos.
Ik ben 38 weken en een beetje zwanger en ik word wakker in de nacht van dinsdag op woensdag. En het voelt alsof ik in mijn broek plas en ik denk, dat is geloof ik niet zo. Nou, ik ben gewoon heel erg in de war wat er gebeurt vooral. Dus ik ga even naar de wc, nou dan gebeurt er verder niks meer. Dan kijk ik in bed, nou het is nog niet de hoeveelheid van een shotglaasje, maar wel dat ik denk, er is iets gebeurd. Nou, dan ga ik weer slapen, want ik heb geleerd, dit kan nog heel lang duren en misschien is er niks aan de hand. En ik laat vooral ook Rob nog even slapen. En daarbij moeten we die woensdag ook naar de verloskundige. Dus dan kunnen we het altijd dan vragen. En dan als ik wakker word, dan vertel ik jou wat er is gebeurd.
Wat ik wel verbazingwekkend vond, is dat een paar uur later werd ze wakker. Of werd ik ook wakker. En toen zei Lot praktisch bij het ontbijt pas, hey, trouwens, vannacht. Ik weet niet of het wat was, maar ik voelde wat in bed. Misschien een beetje vocht. Ja, ik denk niet dat ik in mijn broek geplast heb, maar ja, ik weet ook niet of het nou vruchtwater was. Dus, en ik dacht ook meteen, hoezo maak je me niet wakker?
Ja, nou en dan mogen we naar de verloskundige en dan geef ik daar aan wat er is gebeurd. En ja, jij zei het ook al, die vrouw die kijkt eigenlijk een beetje teleurgesteld. Zo van, oh, als dit het is, dan ben ik er vanaf nu niet meer bij betrokken, want dan ben je medisch. En ze voelen en hartje, dat soort dingen, dat gaat allemaal goed. En ik krijg eigenlijk de opdracht, ze kijken ook. Maar ja, het is niet dat het er iets uitstroomt. Dus ga maar naar huis met een boterhamzakje en probeer maar iets op te vangen. En dat gaan we dan die dag maar doen.
Het was ook vooral dat we gingen daarheen met eigenlijk dat we tegen elkaar hadden gezegd, ja, we hebben zo direct die afspraak. En dan kijken we wel even wat zij ervan zeggen eigenlijk. We weten het toch niet. We kunnen er nu niet zoveel anders mee. Dus we gingen er nog best wel bleu in. En je zei het ook een beetje vragen tegen de verloskundige. En ze reageerde een beetje fel bijna. Ze van, oh god, oh ja, dat is het. Ja, nee, als dat, oh, dat zou wel jammer zijn. Ja. Dus wij schrokken daar natuurlijk ook een beetje van.
Ja, en toen, met die opgevangen vochtdruppels ga ik dan terug en dan gaan ze het onderzoeken. En dat heet dan de varentest. Want als er dan varens te zien zijn, dan betekent dat dat het vruchtwater is. En die donderdag bellen ze dan om te zeggen van, wij kunnen geen uitsluitsel geven, dus we verwijzen jullie nu naar het ziekenhuis. En daar moeten we ons dan 's avonds melden om 8 uur. Ik kan me nog ervan herinneren dat het een hele lange avond was. En dan gaat mijn buik, gaat een band omheen.
Ja, er waren wat spoedjes tussendoor gekomen, ze waren ons een beetje vergeten. Ja. Dus op een gegeven moment hebben we ook een paar keer gevraagd van, hey jongens, het is nu al bijna 11 uur, wat gebeurt er?
Ja, en dan wordt er dus verteld, het is inderdaad vruchtwater. En als dat zo is, dan betekent dat je binnen 72 uur moet bevallen. Als het niet uit zichzelf komt, betekent dat ook dat we zaterdag jou in het ziekenhuis verwachten en dat we je gaan inleiden. Ja, en dan gaan we weer naar huis en dan is vrijdag de laatste dag met z'n tweetjes.
Eigenlijk hoor je op donderdagavond precies wanneer het gaat gebeuren. Dus in het begin is het ook heel veel spanning en het was ook heel erg daardoor ook per definitie heel spannend. Je weet wanneer het gaat gebeuren. Het soort kerst als kind. Je weet precies dat er op een gegeven moment je cadeautje gaat landen. Je weet ook op welke dag. Maar je weet nog niet hoe, wat, waar en wat je verder mag verwachten. Dus het is daardoor het zijn hele gekke dagen. Want ook de verwachting dat er misschien dat het eigenlijk de hoop nog dan is dat het natuurlijk op gang komt, zorgt er ook een beetje voor dat je iedere dag, de hele dag zelf ook, denkt, oh god, misschien gaat het ook dadelijk gewoon gebeuren.
Ja.
Het is toch een soort wedstrijdspanning die je dan een paar dagen hebt.
Ik ging sowieso, denk ik, de laatste 2 weken, toen ik al in mijn verlof was, elke avond wel naar bed met, zou er iets gaan gebeuren?
Ja.
En dat gebeurde niet, want uiteindelijk gebeurde het dus op dat moment.
Je zei ook al, iedere avond zei je toen ook, of iedere, die avond zei ook, misschien is dit de laatste avond met steentjes.
Ja, dan is het vervolgens zaterdagochtend. En dan, we moesten bellen om 6 uur 's ochtends, hoe laat we dan naar het ziekenhuis mochten en of er plek was. En toen zeiden ze eigenlijk meteen, nou kom maar. Toen vroeg ik ook nog, mag ik wat eten? Ik had geen idee. Mag ik nuchter zijn? I don't know. Ik mocht nog ontbijten.
Sterker nog, ontbijt maar gewoon heel goed.
Ja, zeker. Ja,
dat wordt een lange dag.
Wist ik veel. En eenmaal in het ziekenhuis is degene die van de nachtdienst afgaat, die ontvangt ons. En die installeert ons dan en vertelt, dit is je kamer, weer een band op mijn buik, alles kijken of alles nog goed gaat. En ik heb een beetje angst voor naalden en ik was ook gewoon gespannen van wat er ging gebeuren. Dus toen moest ik huilen. Van, oh, dit is echt. Ook een beetje, het was aan de ene kant de angst voor het infuus, maar aan de andere kant natuurlijk ook zeker voor wat er ging komen waar je geen grip op hebt. En toen hadden ze met ons een gesprek met de verpleegkundige en de verloskundige van wat wij dan wilden en hoe we het voor ons zagen.
Heel meegaand waren zij. Ze waren ook heel begripvol, maar vooral ook dat ze heel erg graag wilden weten, waar liggen jullie wensen? En dan natuurlijk vooral die van Lot. Van hoe wil jij aangesproken worden? Hoe wil jij behandeld worden? Wat wil je wel? Wat wil je niet? Dat was, ze creëerden echt een hele veilige omgeving. Zeg,
vanaf het eerste moment, ja. En op zich vond ik mijn geboorteplan niet heel uitgebreid. Er waren eigenlijk vooral een paar dingen. Wat ik heel vervelend vond, was dat vanaf het bed waar ik naar keek, daar was een klok. En wat ik niet wilde die dag was bezig zijn met tijd. Dus ik heb meteen aan Rob gevraagd, kan je die klok daar weghalen? Want ik wil geen besef hebben daarvan. Dus de klok moest weg. Ik wilde niet te veel wisselingen van de wacht. Dus elke keer dat er een verpleegkundige binnenkomt, dat een ander gezicht is. Ik wilde ook niet te veel getoucheerd worden. Wat is te veel? Gewoon, ik wilde vooral dat het gebeurde als ik dat wilde.
Nou, vooral als het nodig was, geloof ik.
Ik aangaf dat het nodig was.
Ja.
Ja. En verder, ik stond open voor pijnstilling. Niet per se een wens, maar meer een gedachte.
Ja, je had als ik me niet vergis, had je gezegd, ik wil kijken hoe lang het goed, hoe lang het gaat zonder. Maar wees er wel van bewust dat als ik pijn heb en het kan straks niet meer, dan wil ik dat wel weten.
Ja, precies. Ja, want toen hadden ze het ook over dat morfinepompje, die remifentanil, hadden ze het al gezegd van, dat kan wel alleen maar in een bepaald window. Niet als je al te ver bent of nog heel ver moet, want dan heeft het eigenlijk geen zin qua ontsluiting. En dan heeft het geen zin om het al toe te dienen of het kan al te laat zijn. Dus daar waren we ons wel bewust van.
Ja.
Nou, op een gegeven moment kwam toen een verloskundige en die ging toen checken, is er al ontsluiting en we gaan je vliezen breken, want dat moet het ook allemaal op gang gaan brengen. En toen had ik al 3 centimeter. Toen dacht ik echt, yes, ik zit al op een derde. Pure winst. Ja, echt. En toen gingen ze dus die vliezen breken. En dat vond ik wel. En dat was ze twijfelde even, is het gelukt? En ik denk dat ik echt heel weinig met mijn billen omhoog schoof. En toen
is het toch ook al op, want ik weet eigenlijk niet of het nou wel gelukt is.
Ja, en het begon echt te stromen, gewoon letterlijk een waterval op dat bed, op de grond. Nou, en ook vervolgens het uur daarna, als ik opstond of als ik een beweging maakte, dan kwam er weer een gutster weer.
Een waterval
vruchtwater uit. Nou, dat was dus gelukt.
Het was dat moment ook wel dat je ook een beetje moest lachen, omdat je realiseerde, oh, die woensdagnacht, dat ik toen twijfelde, dat was op zich.
Dat was het dus absoluut niet. Ja. Nee, precies. En dus de eerste dosis oxytocine was toegediend. In het begin ging het wel, voor mijn gevoel. Ja, het is niet prettig wat er gebeurt, maar dit is nog wel te doen. En toen kwam de verpleegkundige, die kwam op een gegeven moment binnen en die had zoiets van, je zucht en steunt nog niet genoeg, dus we gaan de dosis een beetje ophogen.
Je zucht hem nog weg.
En dan wordt de dosis oxytocine wordt opgehoogd.
Misschien een beetje voor context. We zaten al best wel lang in die, of je zit dan natuurlijk best wel lang in diezelfde kamer. Echt een paar uur zaten we daar, denk ik al. En we hadden ons best wel geïnstalleerd ook. Dus we hadden een tasje mee met een speakertje, een playlistje muziekje al voorbereid. Allebei een kobo meegenomen om een boekje te lezen. Een dekje kaarten meegenomen. Echt alsof je ging picknicken, zeg maar. Dus we waren er helemaal voorbereid. En ik lag op een gegeven moment ook op de bank, zeg maar, daar een boekje te lezen. En dan, ik keek ook even naar Lot. Want het duurt zo lang dat je ook gewoon een beetje gaan bedenken van, hoe moet ik de tijd even doden? Want je wacht echt tot die weeën op gang komen.
Ja.
En op een gegeven moment dan zag je dat ook wel echt veranderen bij Lot. Dus in het begin was Lot zelf nog even aan het lezen en heel ontspannen, een beetje aan het rondkijken, waar we een beetje aan het keuvelen. En op een gegeven moment keerde Lot steeds iets meer naar binnen. En steeds, je zag je daar een beetje draaien in het bed met haar handen op haar buik. En je kon echt een beetje het proces ook echt zien starten. Het ongemak, zeg maar, nam toen een beetje toe.
Ja, op een gegeven moment ga ik ook naar de wc. Op mijn knieën daar zitten om te kijken of dat helpt. Nee, dat is niet zo. En op een gegeven moment ga ik dan terug naar het bed en gaat... Je rugkant wordt helemaal omhoog gezet en ga ik daar aan hangen. Nou, dat helpt ook niet. En dan, nou, paniek wil ik het niet noemen, maar het is dan wel, dan is echt heel duidelijk die weeënstorm aan de gang waar ik gewoon echt niet uitkom.
Dit is wel echt al een paar uur.
Ja, dit is wel echt een paar uur in de bevalling. En toen heb ik ook gezegd, oké, ik wil heel graag dat nu de verloskundige komt en ik wil nu weten hoeveel ontsluiting ik heb. Want als ik nu maar 1 centimeter ben opgeschoten, hoe ga ik dan weet ik echt niet hoe ik de rest moet doormaken. En dan komt ze en dan blijk ik al 8 centimeter te hebben. Halleluja. En dan denk ik ook meteen, oké, kom maar door met die morfinepomp. Dus dan gaat de oxytocine eraf en dan op datzelfde infuus gaat dan die morfinepomp erin.
En ik hoorde intussen alleen maar piep, 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 piep. Omdat Lot steeds dat pompje aan het induren
was. Er zit natuurlijk een maximum aan wat je jezelf kan toedienen. Maar ik dacht alleen maar, let's go. Meer, meer, meer. Nou, en als dat dan eenmaal inkikt, dan is het ook echt... Nou, zweven,
ik zag de rust echt over haar heen vallen.
Ogen echt helemaal weg. Echt heel raar gevoel.
Ik ging ook op dat moment steeds meer naar paniek. Nou, paniek is het verkeerde woord, maar ik werd veel alerter. Want de vrouw, de verpleegkundige, zeg maar, die daarbij hielp, die zei toen ineens tussen neus en lippen door van... Oh, ik blijf trouwens nu even wat bij jullie, want ik moet natuurlijk wel opletten dat ze blijft ademen. Ik dacht, blijft ademen? Blijft ademen? Kan dat dan? Ja, soms door dit pompje, dan wil dat nog wel eens even stokken. Daar moeten we een beetje op letten.
Ja, ik moest
vooral maar
maak je blijven.
Geen zorgen. Dan, je moest ook wakker blijven erbij. Dus dat leidde er ook ineens toe dat iedere keer als dan Lot even wat rustiger werd. Lot, blijf je wakker? Gaat het goed?
Ja, ik was echt op een andere planeet. Ja. En opeens, ik weet niet hoe lang dat na dat eerste shotje morfine was, maar ik voel echt... alles in mijn buik veranderen. Als in, ik voel heel duidelijk... Oké, dit zijn andere weeën. Dit zijn persweeën. Ik zag het ook. Jij zag het ook. We zagen echt zo die buik helemaal samentrekken. Heel bizar vond ik dat.
Ik zag echt de vorm van de buik veranderen, zeg maar. Echt de druk en het samentrekken van de spieren. Dat is echt een heel onwerkelijk beeld.
En ook meteen een soort persdrang. Gewoon een totaal ander gevoel was dat. Heel bizar. En gevraagd of de verloskundige dan toen weer kon komen. Want dit was wel het signaal dat mijn lichaam in ieder geval zei... we moeten het eruit gaan duwen. En toen had ik 10 centimeter, dus toen mocht het ook, gelukkig. Nee. En
je zei toen al, geloof ik, dit is inderdaad wel echt anders. Ik merk dat het persweeën zijn.
Ja. Nou, toen begonnen dus die persweeën. En toen, ik denk, los van dat er een weeënstorm was... ik denk dat ik die persfase echt het pittigst vond... Omdat er vrij snel werd gezegd, we zien een hoofdje. En toen dacht ik, dan zijn we er bijna. Dan zien ze dus echt 1 centimeter of zo. En ik dacht, yes, dit gaat goed. Het viel dus vies tegen. Maar ook het eerste moment dat ze dus zeiden, we zien haar. Toen zei ik, welke kleur? Want ik ben geboren met heel veel rood haar. Dus ik was benieuwd, heeft mijn baby ook heel veel rood haar? En die verloskundige die keek echt, waarom vraag je dit op dit moment? Ja. En ze had donker haar, dus dat was...
Zo reageerde ze. Donker? Kleur haar is donker?
Ja.
Is dat
okay? Relevant nu? Is dat iets wat voor nu relevant is?
Hier moet wel de kanttekening bijgemaakt worden. Dat dit wekt de illusie dat we natuurlijk in een hele rustige setting zaten. Maar dit was wel het punt dat...
Het was meer kleur.
Dat. En ik moest toen ook heel erg denken aan de zwangerschapscursus, waarin we op een gegeven moment 2 beelden zagen van aan de ene kant een vrouw die bijna een soort Amazonegebied op een natuurlijke manier in een beek, in haar eentje, met haar 2-jarige kind misschien er nog bij, om de hoek bij een boom aan het bevallen was, in complete rust. En dan tegelijkertijd een Hollywoodfilm en het alleen maar schreeuwen en de stress en paniek. En dan, de waarheid ligt een beetje in het midden. Ik kwam toen tot de conclusie dat de waarheid niet in het midden lag, maar dat we echt in die Hollywoodfilm zaten.
Ja, ik was alles bij elkaar aan het schreeuwen. Echt alles.
Ja, dat was echt opvallend.
En wat ook opvallend was, was dat ik dus... Ik zat nog na te denken, als wij een berg op aan het fietsen zijn, dan ben ik ook alleen maar aan het schelden. En echt, dat soort van hoe ik daarmee omga. Dan ga ik gewoon, als iets vervelend is, ga ik krachttermen uitspugen. En
de verloskundige die zei op een gegeven moment ook, je kunt het beter naar beneden duwen, die kracht.
Het is beter als je deze kracht die je nu uit, als je die naar beneden duwt. Ja. In stilte. En ik dacht echt, oké, hou je bek. Maar ze had wel echt gelijk overigens. Want het hielp wel echt om het op een andere manier aan te pakken dan alles eruit te schreeuwen. En toen, langzaamaan kwamen we dichter bij het moment. Dat gaven zij ook wel aan, van we zijn er bijna, we komen dichterbij. En jij had ook aangegeven dat je haar heel graag wilde aanpakken als het zou kunnen. En ik was heel erg in mezelf op een gegeven moment, mijn ogen dicht en nou daar helemaal op aan het focussen. Nou, op een gegeven moment zegt zij dus tegen mij van als je er geboren zien worden, dan moet je wel nu je ogen open gaan doen. En toen zei ze ook tegen jou, kom maar dichterbij, want ze komt er nu echt bijna aan.
Ja, ik had van tevoren aan haar gevraagd en dat had ik bij de verloskundige eigenlijk eerder al tijdens de afspraken met je aangegeven. Nou, het lijkt mij heel mooi als ik onze dochter dan ook echt op de wereld kan zetten, zeg maar. Als ik haar echt kan aannemen en dan echt bij lot op haar buik kan leggen. En bij de verloskundige dan ga je natuurlijk nog een beetje uit van de bevalling grotendeels in huis zal beginnen. Dat was toen een beetje het plan, zo lang mogelijk thuis. En dan gaan we daarna naar het ziekenhuis. Maar je komt nu natuurlijk ineens in een omgeving met andere mensen die je daar, waarmee je dat plan niet hebt voorbesproken. Dus zeg maar nog voor die persfase begonnen was, had ik al de vraag bij hen neergelegd van hey, ik heb het eerder met de verloskundige besproken. Hoe kijken jullie er tegenaan? Kan dat hier ook? Maar ze zeiden eigenlijk heel snel van, joh, in principe als alles gewoon normaal verloopt, dan is dat geen probleem. En dan zal ik jou anders gewoon even erbij trekken. Als het zover is, dat is gewoon het meest praktische. En toen dat punt ook kwam, toen was het moment ook dat ik zeg maar op haar plek kon gaan staan. En dat was uiteindelijk gewoon heel speciaal, want ik kon haar echt haar gezichtje zeg maar zien komen, of haar hoofdje. En ik kon haar dus ook meteen onder de okseltjes vastpakken. En dan kun je met je duimen zeg maar ook haar nekje ondersteunen. Dus ik kon haar ook echt letterlijk uit lot aanpakken en op lot neerleggen. Dat is echt het op de wereld zetten gevoelsmatig, zeg maar. Dat was zo'n bijzonder moment. Ik brak ook volledig toe. Ja. Ik was echt emotioneel in alle staten toen ik er echt losliet.
En ik zei alleen maar holy shit. Ja. Het waren hele pure rauwe emoties. Jij alleen maar huilen en ik echt zo, oh mijn god, ze is er. Ja, het was echt
alleen maar aan het kijken. Je zeg maar dat je er ook vastpakt en dan denk jeetje, wat is hier gebeurd vandaag? Wat hebben we gedaan? Hoe knap. Dat was echt, ik denk, het meest bijzondere moment in mijn leven.
Absoluut, 100%.
Wat een bevalling,
jongens. Hoe heerlijk om dit verhaal te horen. De vraag is altijd als eerste, hoe kijken jullie hierop terug?
Heel positief. Ja, het heeft in totaal ongeveer 6 uur bij elkaar gekost. Ik dacht alleen maar, nou, alles is goed gegaan met mij, met haar en echt heel goed geluisterd in het ziekenhuis naar wat wij wilden. Ik heb echt geen moment gehad dat ik dacht, nu gaat het niet zoals ik wil. Los van dat die weeën heel vervelend zijn. En een droombevalling vind ik af en toe een beetje een suffe term. Maar het was wel echt uit het boekje voor mijn gevoel.
Ja. Zo voelde het voor jou.
Ja, zeker. Ook echt dat ik dacht, nou, als ik er aan toe ben, dan doe ik dit nog wel een keer. Ja.
Twee keer.
Oké. Okay. Oh, de discussie is aan. 1 of 2 keer. Schrijf het even op. Ja. We hebben het nu vast
voor later.
Zeker. Het staat op band. Ja. En voor jou, Robert?
Ja, het was een. Ik kijk er super positief op terug, dat sowieso. Het was heel gek, want dit scenario was precies het enige scenario voor je gevoel waar je je niet op kon voorbereiden. Dus, nou ja, we hadden meerdere podcasts geluisterd, we hadden echt over van allerlei vrienden wat gehoord. En je gaat in je hoofd toch een beetje een beeld vormen van wat er allemaal kan gebeuren. En we hadden met elkaar besproken om dan eerst in huis te beginnen. En juist te kijken van, nou, hoe lang gaat het thuis goed? En dan kijken we dan met de verloskundige waar je naartoe kan en hoe dat verder gaat. En Roos was nog geen 3 uur oud, om het zo te zeggen. En toen zei Lotte al van, oh, dit was echt, dat was zo positief. En ik kijk hier zo goed op terug. Ja. Iedereen in het ziekenhuis was super vriendelijk. Ik denk dat het ook heel erg in de beleving ook heel erg meespeelde. Dat je dus een beetje wist wat je kon verwachten. Omdat je dus van tevoren al wist, zaterdag gaat het uiterlijk gebeuren. Mm-hmm. En ik weet waar ik moet zijn. Heel praktisch, heel plat. Ik weet waar ik de auto kan parkeren. Ik weet wat de looproute in het ziekenhuis is. Ik heb in huis alles kunnen regelen. De grote dingen heb je sowieso al op orde. Maar ook het heel suf van waar denken we dat we zin in hebben om te eten. En moeten nog een 34ste doos Pampers in huis hebben. En al die dingen die kun je nog drie keer daar lopen. Dus dat zorgt ook voor een heel prettige aanloop. Maar dat het in het ziekenhuis dus ook zo huiselijk gemaakt werd. Aan de aankleding kun je niet zoveel doen. Maar hoe de mensen daar waren en hoe ze ons hielpen en hoe ze vooral naar Lot waren. Ja, dat was echt... dat was gewoon perfect eigenlijk.
Ja. Ja, grappig. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Maar het is leuk dat je zegt... Een bevalling is natuurlijk het grote onbekende wat er komen gaat. En dat het dus gewoon als je al iets meer alleen al kader krijgt... Nou ja, oké, binnen deze uren gaat het gebeuren of deze dagen. Vanaf het moment dat je weet, oké, er zijn gebroken vliezen... En op een gegeven moment moet die baby komen. En met de maximale datum van dit. Ja, dat helpt omdat je dan iets van het grote onbekende... toch al aan invulling hebt gekregen. En dat wat je kan regelen, kan je regelen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat...
Het gaf ergens een soort van rust of zo. Dat we wisten van, oké, dan gaat het dus op deze manier. Dat vond ik. Ik ben iemand die graag een beetje controle heeft en houdt. Dus het feit dat ik wist, oké, het gaat dan gebeuren. Dat gaf mij heel veel rust in ieder geval.
We konden nu ook bijvoorbeeld op vrijdagavond. Dan was het dus... Vrijdag was eigenlijk een soort van laatste dag dat het dan nog natuurlijk op gang kon komen. En nou, dat gebeurde overdag niet en in de nacht van donderdag of vrijdag ook niet. Dus we konden ook vrijdag nog heel relaxed met z'n tweetjes, een hapje eten. Ook nog even, dat je ook echt bewust ervan bent van hey, dit was de laatste maand met z'n tweetjes.
Ja.
Allemaal dat soort hele kleine knullige dingen, die waren dus ook heel ontspannen. En die maakten die aanloop ook super, super relaxed.
Ja.
Dus dat kader inderdaad, dat geeft dan echt een meerwaarde.
Ja, want als je kijkt naar jullie geboorteplan, dan heb jij, Lot, wel echt opgeschreven dat je die fase thuis en misschien ook wel de overweging om thuis te bevallen, je moet toch wel even een switch maken.
Ja, maar dat heb ik eigenlijk nooit zo... Ik kon me daar heel makkelijk bij neerleggen. Ik dacht gewoon, oké, dan is het dus dit nu en dan is dat ook helemaal oké. Dat was echt geen seconde dat ik daardoor dacht... Nu moet ik iets veranderen in mijn mindset of zo.
Ja, of je moet afscheid nemen van een beeld wat je al had. Want zo zie ik mezelf dan. Dat ging makkelijk.
Ja, dat ging heel makkelijk. Het enige wat ik zag was dat ik het graag op handen en knieën had willen doen. Omdat ik, maar dat was echt geen optie.
Nee.
Dat was meer het heel plastisch. Dat ik gewoon dacht van, ik denk gewoon dat een fijne houding is. En uiteindelijk lag ik op mijn rug en dacht ik echt... heel nodig dat ik nog een andere houding ga aannemen.
Ja. Helemaal prima zo.
Helemaal prima zo, ja.
Niks meer aan doen, niet aankomen.
Nee. Je hebt alleen zo nog even gezeten toen de weeën echt erg werden. Dat je gewoon iedere houding wilde proberen... omdat het gewoon zoveel zeer deed. Ja. Dat je toen echt aan het zoeken was naar... helpen, op welke manier dan ook. Geef me een houding die werkt.
Ja, mooi. Ja, jullie hebben voor ons echt heel veel waardevols aangeleverd. Want we hebben van jullie beiden het verhaal op schrift van tevoren gehad. We hebben je geboorteplan dus gekregen. En ook wat, alle medische handelingen die zijn verricht. Die worden altijd bijgehouden op een whiteboard. Ik wilde heel zeggen krijtboard, maar dat is wel heel ouderwets misschien. Daar verraad je wel meteen mee.
Ik verraad weer veel.
Dat jij uit de oude oertijd komt. Dus dat, dat nodigde voor ons heel erg uit om als een soort detective door dit verhaal heen te lopen. En dan misschien wel vooral omdat, welke lering kan je er allemaal uithalen? Als je het helemaal plat slaat, hebben jullie gewoon van A tot Z een bevalling volgens het boekje gehad. Keurig en prachtig. En toch, denken wij, eens even kijken wat we nog ergens aan details kunnen pluizen hier. Want wat ontzettend leuk is en daar hebben jullie al wel van gezegd, het hielp heel erg. We kwamen in het ziekenhuis aan en ondanks dat het af en toe even wachten was, werd er ook echt een moment de tijd genomen voor ons om even kort te sluiten. Wie zijn jullie?
Ja.
Wat zijn jullie wensen en wat is dan echt belangrijk voor jullie?
Masterclass met
Dr. Mama. Geboorteplan, geboortewensen, een bevalkaart. De namen die we gebruiken doen er wel degelijk toe, want soms kan het voelen alsof je een menu kan afvinken en zo je ideale geboorte kan regisseren. Misschien dat daar de iets wat laatdunkende emoties vandaan komen als het gaat over een geboorteplan, waarbij vaak in dezelfde zin genoemd wordt, je weet toch niet hoe het loopt, dus waar is zo'n plan dan goed voor?
En zo kan het natuurlijk ook oprecht voelen, dat je weinig tot geen gevoel hebt bij wat jullie nou eigenlijk nodig hebben tijdens de geboorte. Needless to say, voorbereiding is daarin natuurlijk key, waarmee we bedoelen dat het enorm helpt voor je beleving als je realistische verwachtingen hebt in aanzien van de geboorte, maar ook realistische verwachtingen hebt over jezelf. Het geboorteplan wat jullie maken heeft meerdere doelen. Allereerst geeft het jullie samen richting om na te denken over wat voor jullie belangrijk is in dit live event. Dit levert gegarandeerd goede gesprekken op en inzichten in elkaar die je mogelijk nog niet had. Daarnaast maak je het met een geboorteplan ook makkelijker voor de hulpverlener om je te leren kennen. Want let's face it, de zorg is tegenwoordig vaak zo ingericht dat, ondanks de beste bedoelingen, je veel verschillende gezichten ziet tijdens de controles, zowel bij de verloskundige als in het ziekenhuis, en je voelt ook altijd de krapte van het spreekuur. En dan is er nog een groot percentage wat tijdens de bevalling medisch wordt, en dan is het fijn om op dat moment een A4'tje te kunnen overhandigen. Wie je bent, waar je wieg heeft gestaan, wat jou heeft gevormd de afgelopen plus minus 30 jaar, is niet zonneklaar van je gezicht af te lezen, en daar ligt de grote waarde. Stel jezelf de vraag, wat moet de hulpverlening van ons weten ten aanzien van de geboorte? We geven je op een briefje dat antwoord daarop geheid niet past in een invuloefeninglijstje.
Waar kan je dan allemaal aan denken? Het kan zo simpel zijn als opschrijven hoe jullie je voelen ten aanzien van de komende geboorte. Kijk je daarnaar uit? Is er vertrouwen? Ben je er bang voor of maak je je veel zorgen? Dat geeft richting. Nog mooier is het als je ook kan opschrijven waarvan je denkt dat het een probleem kan geven tijdens de geboorte, waardoor je de hulpverlener daar mede verantwoordelijk maakt, dat ze daarop kunnen letten, of misschien heb je zelfs ideeën wat jou in die situatie zou kunnen helpen. Een paar voorbeelden. Graag honoreren als ik om stilte vraag. Ik kan overprikkeld raken van onrustige muziek of rumoer. Of ik voel mijn grenzen niet goed als ik gepusht word. Voor mij is het belangrijk even alleen de tijd te krijgen voor beslissingen. Zowel ik als mijn partner zijn heel sociaal wenselijk. Ik zeg snel ja, ook als ik van binnen voel nee. Het helpt mij als vragen gesteld worden zonder suggestie, maar met echte keuzeopties. En het is natuurlijk niet alleen de zwangere waarvoor een geboorteplan belangrijk is. Een voorbeeld voor een partner. In verband met het overlijden van mijn zusje rondom de geboorte vroeger ben ik bang voor het geboortemoment als de baby blauw-paars is. Het helpt mij vanaf het moment van de geboorte de observaties over de baby hardop uit te laten spreken, zowel bij een goede start als bij een slechte start. Serieus, de rest van het blaadje kan je hierna leeglaten. Nee hoor, grapje. Grijp die kans om na te denken over je ideale scenario, maar ook over de minder leuke dingen. Ik wil geen knip is niet zo ijzersterk om op te schrijven. Een knip heeft natuurlijk altijd een indicatie. Dus bijvoorbeeld bij welke indicatie je wel of niet een knip zou willen. Of dat je altijd meegenomen wil worden in de beslismomenten. Wat überhaupt altijd moet gebeuren overigens, dat is wettelijk vastgelegd. Maar je kan het belang ervan wel onderstrepen voor jullie. En wat willen jullie eigenlijk als je een keizersnede krijgt? Door een plan te maken behoud je ook op dat moment de regie. Een geboorteplan maken is een eerste stap in jezelf serieus nemen, elkaar serieus nemen en het jezelf ook gunnen dat het serieus genomen wordt. En die gunfactor kan je maar beter trainen, want ook in de kraamtijd en in het ouderschap blijft gunnen het toverwoord. En namens onze sponsor Billy Wonder willen we nog wat zeggen. Wil jij een luier die je niet hoeft te verstoppen?
Billy Wonder maakt wasbaar stijlvol met een selectie aan unieke designs, ontworpen met zorg voor jouw baby en de planeet. Billy Wonder,
voor Tiny Changemakers.
Goed, alles liep dus toch anders. En ondertussen, ook binnen de marges die je zelf een beetje gesteld hebt, zou je voor de volgende keer zeggen, een geboorteplan, jee of nee?
Ik zou wel zeggen jee, want alles mag en kan. Er zijn gewoon een paar dingen die ik wel belangrijk vind. En alles daaromheen maakt me niet uit. Het is een meer soort leidraad, want dat gaat natuurlijk nooit zoals je denkt dat het gaat.
Maar precies wat je zegt, je wordt wel gedwongen daardoor om er een beetje over na te denken. En dat is denk ik functioneel geweest, want daardoor wist je zelf ook wat je wel of niet wilde.
Ja, wat zou ik dan willen? Dat je daar in ieder geval al een keer over na hebt gedacht. Dat is waarom ik ook al jullie altijd, ik heb jullie podcast ook heel veel geluisterd, omdat ik dacht, als ik gewoon alle scenario's al een keer voorbij heb horen komen, dan kan ik me daarmee op iets voorbereiden waar je niet op kan voorbereiden.
Ja.
En daarmee helpt een geboorteplan ook wel. Gewoon ergens te bedenken van, oké, als deze situaties zich voordoen, wat zou ik dan willen?
En daarin heb jij best wel een aantal dingen die je gewoon stellig neerlegt. Zoals bijvoorbeeld het verzoek, ik wil eigenlijk alleen getoucheerd worden op eigen verzoek.
Ja.
Hoe werd daarop gereageerd?
Heel prima, echt. Ja, prima, als jij dat zo wil, dan is dat oké. En ik weet ook nog wel dat ze kwamen echt binnen met even het idee van, oké, we gaan de dag doornemen voor zover dat kan. Ja. Ze gaven ook nog aan van, zeker die verloskundige, die zei ook van, we weten niet hoe lang het duurt, maar hou er wel rekening mee dat ik niet degene ben die jouw kindje op de wereld gaat zetten. Ja. Het is dus mooi wel gelukt, want het ging lekker snel.
Ja, haar dienst was uiteindelijk wel wat langer geworden daardoor.
Ja, maar en ze vonden dat prima. En ik denk ook wel, ik weet niet of ik dat nou in een geboorteplan had gezet of dat ik dat tegen hun heb gezegd. Maar ik heb ook wel geloof ik aangegeven van, als jullie denken dat er iets niet goed is, of als jullie denken we moeten ingrijpen, ja, dan hoef je niet naar mij te luisteren, weet je wel. Dan gaan we altijd af op jullie kennis en kunde.
Ja, ja, dus niet, het hoeft allemaal kosten wat het kost. En ik ben voor altijd eigenwijs. Maar dit is wel belangrijk voor mij. En zolang als daar de mogelijkheid toe is, luister dan graag naar me.
Absoluut.
Ja. En wat ook wel opviel daarbij was dat zij dus naarmate de dag vorderde, ze zijn natuurlijk niet de hele dag bij jou alleen. Dus er gebeurt veel meer. Hun dag is veel breder dan alleen onze ervaring. Maar dat ze dus dat niet vergaten. Dus dat ze 4 uur later, na dat gesprek, zeg maar, met ongetwijfeld nog een lunch en 4 koffie ertussen en misschien eventueel 2 andere bevallingen bewijzen van, dat ze dan alsnog bij je aankwamen en dan aan Lot vroegen van, hey, vind je het oké als ik dat nu doe? Want ik denk dat het hier en hier nuttig is om het even te controleren. Dus dan echt even uitleg en ook niet dat er een punt van werd gemaakt. Het was een terloopse uitleg, maar dat werd daardoor ook heel natuurlijk.
En op het moment dat die weeënstorm zo erg was en dat ik ook aangaf van oké, ik wil nu getoucheerd worden, want ik wil nu weten hoe ver ik ben, was ze er ook binnen 5 minuten.
Ja,
dat was wel heel duidelijk. Ook omdat denk ik voor mij het meeste paniekmoment was, dat ik echt dacht, als ik nu niet zo ver ben, ik wist niet hoe ver ik in mijn hoofd wilde zijn, maar als ik nu maar 1 centimeter ben opgeschoten, help me dan nu, want dan weet ik niet hoe ik het moet redden.
Ja. Ja, echt wat dat betreft dienstbaar. Ja. Dat is misschien echt het beste woord wat het omschrijft. Echt, kan iedereen het over GO's aangaan?
Nou ja, het is natuurlijk heel, heel duidelijk dat wat heb je nodig als je in wanhoop raakt? Ja, iemand die je weer terug kan brengen in vertrouwen of in oké, dan moet er op zijn minst een plan zijn, want je bent gewoon lost op een gegeven moment. En dan kan jij supergoed coachen en super lief ernaast staan, maar je hebt natuurlijk ook geen clue eigenlijk. Op dat moment, ja, waar kijken we eigenlijk tegenaan? Ja. Dan heb je toch die informatie nodig van een touché.
Rob kan op dat moment ook niet heel veel anders doen dan gewoon zeggen, je doet het goed. Maar ja, verder dan dat reikt jouw invloed ook niet. Ja.
Nee,
je daar wel heel erg voor me was.
For the record.
For the record.
Nou ja, maar dat maakt je ook heel machteloos. Dus dat is ook in die situatie. Dan zit ik natuurlijk ook met een beetje, niet met wanhoop, maar dan kijk je ook wel even naar Lot met, hey, dat doet wel echt heel veel pijn. Dat kan ik zien. Ik zie het gebeuren. Ik wil ook nu dat er hulp komt. En iemand die ons en die vooral Lot even kan helpen om te zeggen, hey, we kunnen, dit zijn de mogelijke oplossingen. Of we kunnen op die manier verder. Of pijnstilling is een optie.
Het heeft ook heel veel impact op jou om je vrouw zo te zien.
Ik vond het heel zwaar. Ja, ik vond het heel lastig, zeker. Ja. Dat was echt een. Dat is denk ik ook deels die ontlading die er dan vervolgens uitkomt. Maar ik vond het wel op sommige momenten best wel moeilijk om daar echt goed voor Lot te zijn.
Mm-hmm.
Je vraagt je dat jezelf ook op zo'n moment echt wel afheven. Van joh, ik heb nu 20 keer gezegd, je doet het echt super. Land dan nog, moet ik iets anders zeggen? Moet ik een andere houding? Moet ik ergens anders druk leveren? Wat kan ik nog doen? En ja, ik vond dat niet heel makkelijk. Of niet altijd even makkelijk op die dag.
Nee.
In die 6 uur.
Nee. Wat was het wat Rob deed waar jij houvast aan had?
Er vooral gewoon zijn. Mm. Gewoon dat je er echt bent. Ik weet ook wel dat ik op een gegeven moment was ik ook op de wc en toen was jij ook naar een andere wc in de gang. En toen was je er dus ook heel even niet. Dus toen heb ik ook gezegd, waarom is Rob er wel? Het duurt dan echt 1 seconde dat hij er niet is, maar net op dat moment.
De deur zo achter me gesloten, klik zo, waar is die?
Toen dacht ik, waar is die? Ja. Dus ondanks dat ik het zware werk aan het doen ben, voeg jij wel echt zeker wat toe. Want juist op het moment dat je er niet was, dacht ik ook, maar waar is die dan?
En, dan is het echt niet te doen.
Nee, ja, wel echt. Het is gewoon dat er dan iemand is die je kent, van wie je houdt, die je hand kan vasthouden, die zegt dat je het goed doet, dat voegt zoveel toe op zo'n moment. Ja.
Ik wil heel even naar dat moment dat jij lekker in je weeën zit, je ze ook nog draaglijk vindt en behapbaar en je kan er nog goed mee ademen. En dan wordt dat infuus opgedraaid, want er moet meer snelheid achter. Wij als detectives denken dan, waarom in vredesnaam? Ik geloof dat het niet een foute uitwerking heeft gehad. Maar hoe voelde dat dat het blijkbaar onvoldoende was?
Ja, ik dacht zelf vooral van, oh, dit gaat geleidelijk aan omhoog. Misschien ook dat ik dacht, wordt het erger? Is dit het? Ik heb geen idee van hoe erg het gaat worden. Dus ik vertrouwde in die zin ook een beetje op haar. Dat zij zei, we gaan het even opvoeren, want dit gaat nog niet hard genoeg.
Je had er ook wel echt wel heel veel ongemak van. Alleen, zeg maar, de stap verder kwam niet. In ieder geval, zoals ik erop terugkijk, was het toen ook wel het punt dat jij het wel al heel zwaar had met die weeën. Maar dat ze dus net niet gestructureerd
genoeg waren. Ze
waren niet krachtig
genoeg. Dat konden ze ook zien op de monitor. Dat de kracht van de weeën niet hoog genoeg was.
Dus dat
hij
de ene keer was hij er een paar keer om de zoveel seconden of om de minuut. En de andere keer duurde het weer een stukje langer. En het was dan net niet sterk genoeg en daar zat te veel variatie in, maar het was niet dat jij daar
doorheen ging.
Nee. Het was echt alles behalve dat jij rustig nog een boekje aan het lezen was. En,
maar het is wel zo dat in vergelijking met die storm daarna
echt een
wereld van verschil. Ja. Dus het is wel dat toen die knop werd omgezet, was het daarna binnen een half uur tot drie kwartier ook wel extreem oncomfortabel. Ja.
En hoe kijk je daar nu naar terug?
Niet met ongemak, of dat ik denk van, was dat maar anders gegaan? Ik had van meerdere mensen gehoord dat als er oxytocine toegediend gaat worden, dan is de kans dat je in een weeënstorm terechtkomt, die is groter als dat niet natuurlijk gaat. Dus ergens in mijn hoofd zat ik daarmee van, gaat dat gebeuren? En toen die er eenmaal was, toen dacht ik wel, holy shit, dit is het dus. Ja. En dat was wel echt overweldigend, want je zit in een pijn waar je gewoon niet uitkomt. En als die wee stopt, dan is het 10 seconden later, is er weer een volgende. Dus het feit dat je niet kan klaarmaken voor die volgende en dat die klap komt op een klap, op een klap, op een klap, dat is wel gewoon echt heel pittig. Maar ik heb, het is niet dat ik die verpleegkundige daarop dat ik die verpleegkundige daarop minder
heb.
Nee, helemaal niet. Nee.
Ik heb wel eens gehoord hoe iemand het omschreef. Die zei, ja, het is dan alsof ik in de branding lig en niet meer op kan komen te staan. Dus er wee, die klapt over je heen en het valt nog een keer. En je probeert op te staan, maar kabam, daar is die volgende alweer.
Dat is wel een hele goede beschrijving. Ja. Zo is het ook wel echt een beetje. Ja.
Terwijl er zit dus wel een discrepantie. En dat is vooral voor jou geweest als toeschouwer, zeg maar, dat je het kan zien. Dat je denkt, oké, ik begrijp dat we rationeel moeten denken aan, er moeten zoveel weeën per minuut zijn. Elke golf moet even hoog op het apparaat overkomen. Ja. Maar kijk even naar haar. Dat ziet er ook niet uit alsof het niks is, wat het apparaat een beetje liet zien. Zat er een soort innerlijke strijd dat je dacht, eigenlijk wil ik hier een andere uitkomst in?
Nee, eigenlijk totaal niet. Op dat moment niet, want het was, het leek eigenlijk op dat moment misschien ook meer uit kiezen tussen twee kwaden. Dus doorgaan op de manier waarop het ging, dan weet je natuurlijk ook niet of dat ertoe leidt dat je een half uur later ineens wel die gestructureerde weeën hebt waar je op verder kan. Dus, en het ging ook niet zo dat ze bij wijze van het gaspedaal induwde en dat het 10 seconden later meteen die weeënstorm was. Het ging wel snel, maar
ze heeft ook op een gegeven moment, ze had het al eerder gevraagd. En toen had ik gezegd van, nee, ik wil nog wel even wachten en kijken hoe het gaat. Dus het is wel zo dat ze het al eerder wilde doen en dat we toen hebben aangegeven van, nou, laten we nog heel even wachten. En laten we over een half uur, drie kwartier kijken hoe de vlag er dan bij hangt. En toen, er was dus in dat half tot drie kwartier was er niet genoeg progressie geweest. En toen zei ze van, oké, zullen we het dan nu opvoeren? Ja, dan gaan we het nu wel opvoeren. Ja. Dat was dan inderdaad wel de keuze die toen is gemaakt. Maar daar was dus wel nog een stap tussen.
Ja. Nou ja, ik denk dat heel erg spreekt dat jullie hele verhaal, dat er toch heel veel mogelijkheden waren om regie te pakken en mee te beslissen. En, en dus ook de ruimte en de eigen durf om te zeggen, nee, volgens mij is dat oké. Want dat is natuurlijk wel zo, ook bij deze inleiding, de indicatie om in te leiden is helemaal niet zo'n hele belangrijke indicatie. Het is meer, helaas, het is niet binnen 72 uur gelukt. Het had zelfs nog langer mogen duren. Zolang als het maar goed gaat met die baby, mag je daar zelf ook best wel wat in kiezen. Dus dat het keihard moet gaan, of dat je denkt, ik wil die baby nu op het land hebben, want het is gevaarlijk. Dat zat er natuurlijk niet achter. En dat geeft natuurlijk veel meer
rust,
ruimte om daar toch ook een klein beetje zelf in van te zeggen, nou, volgens mij hoeft dat niet, hoor.
Nee.
Doe maar even rustig aan.
Ja.
Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op 4 pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben?
Want als je kijkt naar wat bepaalt nou of jullie beleving zo goed is. Want op papier, behalve dat het tekstboek snel, zit er echt wel een aantal veranderingen in. Die jullie bij voorbaat niet per se zo zouden hebben uitgekozen. Wat je heel mooi kan horen is dat die beleving van jullie zo heel erg bepaald is geweest. Door deels die verwachtingen vooraf. Maar misschien ook wel door de personen die jullie zijn. Hè. Het klinkt alsof jullie je vrij makkelijk laten leiden. Mits die verwachtingen de hele tijd geschept worden met jullie. Dit is wat we ongeveer gaan doen. Dit is wat jullie kunnen verwachten. Wat ik heel mooi vind is wat jij beschrijft, Robert, dat ze ook betrouwbaar zijn. Dus als ze zeggen, we gaan iets doen en dan controleren we dat. Dat er daadwerkelijk iemand dat komt controleren. En dat je in alle drukte niet vergeten wordt of dat gevoel kan hebben. Je wordt ontzettend meegenomen in de beslissingen die gaan komen. En daarin krijg je ook nog de ruimte om je eigen gevoel en je mening te delen. En dat wordt heel serieus genomen. Nee, ik wil liever niet dat die pomp al omhoog gaat. Oké, dat is jouw wens, dan geven we je de kans. Zodat je vervolgens, als die pomp omhoog moet en dat niet per se heel lekker is, dat je wel kan voelen, ik heb mijn kans helemaal gehad en ik voel me daarin serieus genomen. Ik vertrouw er nu ook op dat als het jouw expertise is om het dan nu wel te doen, kan ik me daar helemaal aan overgeven. Je zei ook heel mooi, ze zijn dus heel dienstbaar. Je voelt je ontzettend gezien en gehoord. Ja. En bijna in de watten gelegd, heel serieus genomen.
En ook, ik geloof dat het 4 weken na de bevalling of zo, dan bellen ze ook van, hoe kijk je er nu op terug? Ja. En heb je nog feedback? En dan dat ze ook vragen hoe wij het hebben ervaren. Dat waarom lach je?
Ik moet niet lachen, want je had 1 punt van feedback en dat was de klok.
Die hangt sowieso op de verkeerde plek.
Ja. Voor bed.
Maar dat whiteboard, dat kan dus ook niet tegenover je bed hangen. Want daardoor zag ik zelf ook de hele tijd op wat voor
tijdstippen
waren en ding gebeurde. Maar ik zou die klok gewoon niet in het zicht van iemand plaatsen die gaat bevallen. Want dat is toch het laatste waar je mee bezig wil zijn. Tijd.
Ja. Maar wat je zegt, daar kan ik me ook wel heel erg in vinden. Want ik denk dat we allebei best wel flexibel van aard zijn. Dat we ons goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Nou, je bent natuurlijk absoluut niet gelijkwaardig aan degene die daar werken. Als het om de inhoud gaat. Maar ze gaven je heel erg het gevoel van gelijkwaardigheid in het gesprek. En dat zorgde dus ook voor dat je op het moment dat even belangrijk is, dan maakt dat eigenlijk zo'n ervaring ook heel goed, denk ik.
Ja, en ik denk waar we het net over hadden is dat wij zijn denk ik inderdaad vrij flexibel, maar we hadden wel heel duidelijk bepaalde randvoorwaarden inderdaad en grenzen aangegeven. En daarbinnen is wat mij betreft alles mogelijk. Mm-hmm. Ook voor mezelf stond ik daar heel erg voor open van, oké, we kijken hoe natuurlijk het gaat. Maar als het niet meer gaat, is pijnstilling nooit. Ik heb geen moment gedacht, nu ga ik pijnstilling nemen, nu ben ik een mindere vrouw omdat ik hulp nodig heb. Ja. Wel echt totaal niet.
Nee.
En weet je, er is nog nooit in blijven zitten. Dus hoe dan ook, ze komen er op een manier uit. Ja, heel fijn als het kan, zoals de natuur dat wil. Maar als dat niet zo kan, dan zijn er gelukkig een heleboel medische hulpmiddelen tegenwoordig. Mm-hmm. Ja.
De kracht zit hem erin dat je en vertrouwen hebt in jezelf en vertrouwen hebt ook in dat je bepaalde grenzen durft aan te geven of vragen durft te stellen. En als die vervolgens ook nog heel serieus genomen worden, dan heb je gewoon een goed team, weet je. Dan voel je precies wat jij zegt, die gelijkwaardigheid. En ik wilde ook nog zeggen, want wat bepalend is voor de beleving zit behalve jullie verwachtingen en die communicatie en dat teamgevoel met de hulpverlening, het meegenomen worden in beslissingen, zit ook heel erg de continue ondersteuning. En daar doe jij soms een klein beetje klein over. Van ik kan niet zo heel veel bijdragen. En ik heb 6 keer gezegd, gaat het. Maar je hoort wederom, en dat is iedere keer, gewoon je aanwezigheid. Het gevoel dat iemand mij de hele tijd in de gaten zit te houden. En dan hoeft het nog niet hoogdravends te zijn. Maar je bent er gewoon, waardoor ik me naar binnen kan keren. Waardoor ik scheldend door het leven kan. Wat ik ergens ook briljant vind.
Echt. Wat zei zij nou? Die verpleegkundige zei die van, ik weet wel wat je favoriete scheldwoord is.
Yeah.
De tering, dat zeg ik echt nooit. Maar dus blijkbaar wel als ik aan het bevallen ben.
Lot scheldt überhaupt nooit. Maar ik denk dat echt die 6 uur is ongeveer 2 uur aan scheldwoorden gevuld.
Oh, ja. Ik heb altijd begrepen dat schelden bewezen pijnstillend werkt. Ja. Dus ik denk
dat heb ik ook zo ervaren.
Ga je goddelijke gang in hemelsnaam en scheld een heleboel bij elkaar. Maar je geeft vervolgens ook aan dat als je je focust op al die energie in het persen, dat
dat op zich ook lekker is.
Dat ook wel helpt, ja, ja. Zeker. Ja. Ja.
Ze moesten Lotte wel een beetje een bijsturen naar beneden.
Maar het was wel zo dat ze toen zei van... dat ze dan de eerste keer gaan vragen of je gaat persen of dat dan lukt. Want dan moet je ook een bepaalde kracht soort van vanuit je buik naar beneden duwen. Dat ging ook wel. Alleen ja. Het was gewoon meer dat ik dacht, oh, wat is dit?
De tering.
Ja.
Leuk. Ik wil er nog eentje doen.
Oh, nog eentje.
Wij zijn natuurlijk enorme suckers voor de tranen.
Kom op.
Try it. Ja. En je hebt al, Robert, mooi verteld over die extreme ontlading... die er bij jou was. En je zei ook heel mooi, soort van het mooiste moment van je leven. Kun je ons nog één keer mee terugnemen naar dat moment?
Je bent echt op zoek naar de tranen.
Ja, zet de vioolmuziek alvast aan. Ja.
Het gekke is, het is echt het moment waarop het moet gebeuren, zeg maar. Dat is echt de hele aanloop. Niet alleen de 6 uur van die dag, niet alleen de 9 maanden. Niet alleen het voor die 9 maanden denken aan, nou, wat willen we, hoe gaat ons leven eruit zien. Alles komt dan eigenlijk samen op het moment dat je kindje echt op de wereld gaat zetten. Alles wordt dan... één of zo. Je hebt echt een heel duidelijk doel. Dus je bent compleet gefocust op het kindje. Het is ook... best wel serieus, zeg maar. Het is heel kwetsbaar, dat zie je ook. Je ziet de moeite en de pijn die je vriendin heeft op dat moment. Maar het moment dat ik haar aanpakte, een stap opzij zet en erbij Lot legt, alles uit die 9 maanden plus, die valt ineens weg. En alles is goed dan. En dat is dat was voor mij zo waardevol, zo mooi. Alles valt... meteen met een geruststellende huil samen. En ja, dat was echt super bijzonder.
Genoeg gehuild, viel er ook nog wat te lachen.
Genoeg. Ja.
Later lachen we erom.
Nou, voor mij betreft echt het haar...
Dat ik vraag welke kleur.
Ze zegt echt zo super geruststellend. Ik zie al haar, je doet het super. En Lot, welke kleur? Ze keek ook en je zag ook een soort van de haar ogen heeft.
Verbazing.
Hè, wat is dit?
Is dit nu relevant?
Weet ik, moet ik iets zeggen? Ja. Dat was denk ik echt het allerbeste moment.
Ja.
Ik moest net denken toen jullie dat vertelden. En ook hoe de verloskundige dan een klein beetje denkt... ah, wacht even, wat moet ik hiermee? Of zij misschien nog heel even heeft gedacht... oh god, wil ze weten wie de vader is of zo?
Rob, ik moet je wat vertellen.
Ja,
hier in deze
het is
podcast.
Zwart haar. Oh, oké, gelukkig.
Geruststellend.
Heel erg bedankt, jongens.
Ja, heel graag gedaan.
Graag gedaan.
Superleuk.
Ja, dat is een lekker verhaal. Ja, gunnen was het toverwoord van de Mini Mini Masterclass. En gun ook anderen deze podcast door een recensie te schrijven, met sterren te strooien of deze podcast te delen met anderen. Zo help je om de podcast te verspreiden, want het is tijd voor een gelijkwaardig geluid. Heel graag tot de volgende.